Welkom bij de podcast van Fearless Community, waar het gaat over werving, recruitment, talentmanagement en culture management.
Ja, welkom allemaal bij onze 26e podcast, Julian. We hebben vorige week het jubileum gehad met Marianne Aal. Dat ging over betekenisvol werk. Data, had jij ook wat huiswerk voorbereid. Dat doen we deze keer niet, want we hebben een hele bijzondere gast die net wakker is.
Ja.
Dat zal hij straks allemaal wel uitleggen. Hij zit lekker aan de koffie en eigenlijk zit hij al aan de borrel. Dat is niet zomaar iemand. Dat is iemand die best een reis heeft meegemaakt. En eigenlijk in het kader van betekenisvol leven op zoek daar naartoe gegaan. En hij heeft daar een kreet in verzonnen. En als ik heel eerlijk ben, vind ik hem heel erg goed. En dat is van kantoorbaan naar busbaan. Als ik dat tegen jou zeg, Julian, waar denk je dan aan?
Ja, iemand die een zoektocht heeft doorgemaakt. Tijdlang in een situatie is geweest en heeft nagedacht van, hey, is dit passend bij mij? Klopt dit in mijn leven? Haal ik eruit wat ik eruit wil halen? En het naar is een nieuwe baan. En daar zit een grappig iets in, want daar zit een dubbele betekenis in. Je wilt er weer meer van weten. Maar het is in ieder geval, wat op mij overkomt, is dat het een zoektocht is en een transformatie naar een nieuwe situatie.
Ja, we hebben het vorige keer ook gehad over het woord purpose. Als we het toch over buzzwoorden hebben. Daar heb ik gisteren ook nog een heel leuk gesprek over gehad met mijn vader. Want hij zegt van ja, wij mogen daar nou wel geen woorden voor hebben. Voor het woord purpose. Nou, misschien hebben die wel, maar zijn we die gewoon vergeten. Omdat we allemaal makkelijke woorden moeten gebruiken.
Ja.
En de moeilijke woorden vallen vanzelf uit ons vocabulaire. Nou, wij hebben vandaag in de uitzending Dirk van Mierlo. Dat is iemand die best goed kan schrijven.
Ja.
Ook zijn ervaring in de marketing heeft. En eigenaar van kantoorbaan naar busbaan. Hallo Dirk, leuk dat je er bent.
Hi Dirk.
Goedemorgen, dag jongens.
Hi.
Is het voor ons goedemorgen of goede avond, Dirk?
Ja, voor mij is het ook gewoon net als bij jullie goedemorgen. Dus ja. Ik ben inderdaad net wakker.
Ja. We leven in dezelfde tijdzone, maar ja. Mentaal misschien ergens anders nog. Hey, van kantoorbaan naar busbaan. Dirk, wij vragen de mensen vaak, niet iedereen, maar wel vaak. Waarom schuif je bij ons aan?
Ik werd natuurlijk gevraagd door jullie om mijn carrière switch toe te lichten. En ik wil het graag delen met jullie luisteraars. Hopelijk dat het inspirerend is voor anderen om ook te kiezen voor een carrière switch. Waarvan ze eigenlijk denken van, zou ik dat wel moeten doen? Durf ik het wel?
Want dat is nogal een reis geweest. Hè? Want toen dat begon, die carrière switch, dat hebben we het gisteren ook over gehad. Of in de vorige podcast was dat. Toen op een gegeven moment kom je erachter dat je iets anders moet. Of iets anders wil, of iets anders kan. Er zijn altijd verschillende redenen en dat is een transitie. En die transitie start op een gegeven moment. Had je dat in de gaten, dat die transitie plaatsvond? Wanneer had je dat door?
Ja, eigenlijk had ik het door vanaf het een op ander moment. Het heeft even tijd geduurd voor mijzelf dat ik de knop heb kunnen omzetten. Van joh, ik moet wat anders gaan doen dan wat ik al bijna 30 jaar lang heb gedaan. En op het moment dat ik bijna letterlijk en figuurlijk de knop heb omgedraaid, had ik dat gevoel van, oh jee, ik zit nu in een transitie en er is geen weg meer terug.
Dat had een aanloop nodig, denk ik?
Ja, het heeft een behoorlijke aanloop nodig.
Ja, precies.
Dat het is, kijk, dat is voor iedereen is dat iedere persoon die een carrière switch maakt, die ervaart het op zijn manier en die pakt het op zijn manier aan. Ja. Voor mij heeft het even een tijdje geduurd voordat ik inderdaad heb gezegd van, joh, ik ga stoppen met het vak als marketeer. Marketing communicatie manager. En ik moet wat anders gaan doen. Maar het hele proces wat daar vooraf gaat. Ja, is best wel intensief. Doet wel wat met je. Omdat je een keuze gaat maken die ver weg staat van je ervaringen. Van het vak wat je al die jaren hebt beoefend. En voordat je dan definitief die keuze maakt. Ja, daar gaan er wel wat gedachtenspinsels doorheen.
Ja, ik ken je natuurlijk al wat langer. En jij zegt, je bent marketeer, communicatie-marketing. Hoe lang heb je dat gedaan?
Ja, ik heb dat denk ik toch wel een jaartje of 25 gedaan. Verschillende functies binnen marketing-communicatie bij verschillende bedrijven.
Ja, want je hebt best leuke bedrijven gehad. Hè? Je bent bij Vans heb je gewerkt, als ik me niet vergis. De Ruiter was dat?
Koninklijke de Ruiter, waar inderdaad een van de merken Vans Hagelslag onder viel. Koninklijke de Ruiter is lange tijd geleden al overgenomen door Heinz, groot Amerikaanse sauzenfabrikant. Ja, daar mag ik wel zeggen dat het een van de leukste leerbedrijven is geweest die ik heb gehad. Ook het allerleukste bedrijf om voor te werken. Dat was ook inderdaad toen de tijd de insteek van de algemeen directeur. Die heeft gezegd van, joh Dirk, wij gaan van dit bedrijf het leukste bedrijf van Nederland maken. Helaas heeft zijn missie niet mogen lukken. Omdat
ja, wat was er zo leuk? Wat was er zo leuk? Want voordat je zegt dat het niet gelukt is. Dan...
Nou, even los van de onwijs leuke collega's. Ook de merken waar je voor werkt. Waar de merken Vans, De Ruiter, Car van Zeventem en Roos Vizé. Leuke merken waar veel vrijheid werd gegeven. Waar we veel dingen konden doen. Waar we ook veel leuke dingen en heel succesvolle dingen hebben kunnen doen. Je werd er echt vrijgelaten. Vrijgelaten om samen met de collega's om je heen goede, leuke, innovatieve dingen te doen. En durf tonen.
Want werd dat aangemoedigd? Want je zegt vrijheid. Ja. Wat betekent die vrijheid dan echt concreet?
Ja, vrijheid was gewoon experimenteren. Geloven in de mensen. Op het moment dat jij met een voorstel komt, ja, dan werd daarin geloofd. En dan mocht je het een uitvoer gaan brengen. En als je op dat moment zou gaan falen of wat dan ook. Ja, dan kom je gewoon, dan pak je weer een heel nieuwe draad op.
Hoe werd daarmee omgegaan met falen in experimenteren?
Kijk, we moeten niet te zwaar tillen aan het falen. Falen, dat zijn, kunnen mislukte productintroducties zijn of campagnes die niet de juiste targets halen en zo. Maar weet je wat het is? Dat is ook een leerschool. En van die fouten moet je leren. En dan weet je gewoon dat je de volgende keer dat dus niet meer moet doen. En hoe het allemaal beter kan. En die vrijheid werd gewoon gegeven. Er werd niet zo snel met de vuist op tafel geslagen van zo moet het niet meer. En dit en dat. Nee.
Ja, ja, je begon al te zeggen dat is helaas niet helemaal gelukt. Waar lag dat aan?
Oh, omdat, omdat binnen korte tijd daarna de Koninklijke De Ruiter samen met nog een aantal andere bedrijven, zoals Honig, Hakgroente, werd overgenomen door Heinz. En Heinz is een grote Amerikaanse organisatie. En daar gelden wat andere regeltjes, waar ik verder niet zoveel van af weet. Want uiteindelijk heb ik een jaar bij Heinz gezeten. En ik merkte dat ik binnen die organisatie mijn draai niet gevonden kon krijgen. De vrijheid ontbrak. En dan ga je op een gegeven moment verder om je heen kijken. Dus ik ben na een jaar Heinz, wat trouwens ook een heel erg mooie leerschool is geweest. Maar ik ben daarna andere dingen gaan doen.
Want jij hebt het over regeltjes. Hoe werkt dat dan? Wat was er veranderd?
Als je kijkt naar bijvoorbeeld Heinz-organisatie, ja, Amerikaanse. Daarmee wil ik zeggen, het is een heel erg salesgedreven organisatie. En daar wordt gewoon naar volume gekeken. En creativiteit wordt een stuk minder gewaardeerd. Dus het is echt een sales-driven organisatie. En als marketeer zijnde, waar toch creativiteit een belangrijk onderdeel van je uitmaakt, kwam je daar niet meer goed tot je recht.
Hoe ging ze met dat experimenteren? Want dat vond jij fijn, hè? De vrijheid, de dingen durven te proberen, daar ook in mogen falen. Hoe was dat? Hoe voelde dat toen aan? Was de ruimte daar om te experimenteren?
Nee, die was er niet zo. Nee, het was echt gewoon sales gedreven en het werd steeds harder en harder. Dus je merkte dat je daar, dat je creativiteit, je vrijheid, dat het toch beperkt werd. En ja, in mijn geval werkt dat niet helemaal. Ik moet iemand zijn die gewoon lekker losgelaten moet worden en verantwoordelijkheid moet krijgen, vertrouwen moet krijgen en laat mij maar gaan. En dan komen daar onwijs leuke dingen komen daaruit voort.
Ja. Nou, toen heb je een switch gemaakt. Je had het toen wel gezien bij de Sausboer. En toen ben je ergens anders heen gegaan. Volgens mij was dat in de verzekeringswereld, klopt dat?
Nee, daartussenin heeft ook nog een opticien, marketingorganisatie voor opticiens gezeten. Daar werd ik voor gevraagd. In die tijd, toen ik nog jong was, daar werd je nog wel eens gebeld door recruiters. Die dan met het verhaal kwamen van, joh, we hebben gezien dat je leuke dingen doet. Zou je misschien niet voor puntje willen komen werken? En ik heb me toen laten verleiden om dat te doen. Ja, niet mijn beste zet geweest, maar...
Waarom was dat niet je beste zet?
Ik denk dat de optiekwereld, ik kan daar niet te veel over zeggen. Ik heb het tekort gezeten, maar een bijzondere wereld.
Het was niet jouw wereld.
Het was niet mijn wereld. Ik paste daar gewoon niet in.
Ja, jij kwam uit de sauzen en alles wat je op een brood doet. En je het eens in je ogen stoppen. Ja, dat voelt niet fijn. Dat snap ik.
Mosterd in je ogen, dat is niet fijn. Hè?
Wat ik wel even interessant vind, is jij bent benaderd door recruiters. Juliaan heeft daar, die is niet voor niks met Felix Community begonnen. Ja. Die heeft daar een bepaalde mening over. Ik ben heel benieuwd naar jouw mening over recruiters, Dirk. Want jij hebt er wel wat voorbij zien komen, of niet?
Ik heb in de afgelopen 10 jaar aardig wat recruiters voorbij zien komen. En ook vooral in de laatste jaren, voordat ik mijn carrière switch, waar we het zo dadelijk over hebben, heb ik aardig wat recruiters meegemaakt. En ik heb daar, met alle respect jongens, niet zo hoge pet van op.
Nou ja, vertel. Want,
nou ja, als ik dan heel erg kijk, want dan wil ik het echt dicht bij de laatste tijd houden, is dat op een gegeven moment, ik heb mijn marketingcarrière beëindigd, of was binnen de verzekeringswereld. Toen begon het aan mij te knagen. Van joh, wat moet ik nou? Moet ik hier nou in verder gaan? Ja of nee? Moet ik wat anders gaan doen? Uiteindelijk heb ik gebruik kunnen maken van een sociaal plan binnen die verzekeringsmaatschappij. En ik heb gedacht van ik ga vanuit die positie gewoon verder kijken wat ik wil. Dan zit je toch wel op je 45ste levensjaar zit je. En ja, dan merk je toch dat het, als je thuis komt te zitten, dat je niet echt interessant bent voor recruiters. Mm-hmm. Je solliciteert. Je wordt wel of niet uitgenodigd. Je ontvangt wel of geen bevestiging, afwijzing of wat dan ook. En op het moment dat je wordt uitgenodigd door een recruiter en je bent het gesprek aan het voeren, dan merk je aan alles van, nou, ik zit hier een beetje voor de vorm. Waarom weet ik ook niet, want ik merk gewoon dat ze een andere kandidatenlijst hebben. En op zoek zijn naar jongere kandidaten. Daartussendoor word je benaderd door recruiters. Maar ook in dat geval merk je van, nou, dit hoeft niet serieus te nemen. Want er zijn gewoon recruiters die gewoon op zoek zijn naar, laat ik maar zeggen, zieltjes. Om zich verder te profileren binnen hun klantenkring.
Waar merk je dat aan? Wat zeggen ze? Wat hoor je ze zeggen?
Dan hoor ik zeggen dat ze niet goed zijn geïnformeerd over het bedrijf zelf, waar ze voor zogenaamd voor werven, even zo te zeggen. Ze weten weinig van het bedrijf, ze weten weinig van de facturen, van de functie. Ja, dat is het stukje doorvragen wat ik dan doe. En dan weet ik al snel genoeg, van denk van, nou jongens, val mij niet lastig, want je zit hier gewoon te bellen, terwijl je helemaal geen opdracht hebt gekregen om die facturen in te vullen.
Ja.
Je ziet bij heel veel advertenties zie je staan, acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Nou ja, er zijn toch legio recruiters die wel aan de slag gaan en hun kandidaat, ja, hun bestand gaan nabellen. Van, joh, heb je geen interesse voor de functie van marketing, marketeer? Dat klopt allemaal niet. Sterker nog, onlangs kreeg ik een e-mail, een nieuwsbrief van een groot recruitmentbureau, gespecialiseerd in marketingfuncties. Waarin ze een doodleuk verhaal ging afsteken van dat zij er voor 45-plussers zijn. En dat er zeker kansen zijn voor mensen boven de 50 jaar binnen het marketingvak. Ik ben daarop hun website eens gaan bezoeken en de vacatures bekeken die zij op dat moment hadden uitstaan. Nou, no way, in geen enkel opzicht was duidelijk dat daar met het kansen lagen voor 45, 50-plussers. Alles was echt gericht, zoals de vorm van advertenties, de vorm van de website, was gericht op gewoon jongeren. En dan heb je als 45-plusser, 50-plusser in mijn geval, vraag je af van, ja, wat heeft het allemaal voor zin?
Maar waarom zouden ze dat doen? Want dan schieten ze toch in hun eigen voet. Ze gaan moeite steken, tijd steken, energie in met jou in contact. Ook daar zelfs een mail aan wijden van, er zijn kansen. En uiteindelijk, ja, je hebt een onderzoekje gedaan, blijkt dat ze daar die kans niet kunnen verzilveren. Daar hebben ze toch zelf niks aan?
Ja, dat snap ik ook niet. Dus dat is voor mij ook een groot vraagteken. En ik denk dat stel ik zou op een vacature hebben gereageerd, dan krijg je eigenlijk als het ware een standaard afwijzing die er altijd al bij dat soort bureaus zijn. Dus ik weet het fijne, weet ik er niet van, maar wat ik al zeg, van het viel me op.
Nou, ik kan wel beamen heel kort, want ik heb gisteren met Astrid gesproken. Ik help Astrid in het traject als werkzoekende. Hè, van wat is haar verhaal, hoe breng je dat naar buiten toe, hoe richt je je cv in en hoe ga je het gesprek aan? Zij was benaderd vanuit Engeland door een recruiter, volgens mij in het Engeland nog iets salesruger dan we hier gewend zijn, wat jij hebt gezien, denk ik. Maar ze zei, ja, ik ben benaderd, ik moet heel snel nu mijn cv sturen, terwijl we dat nu aan het maken zijn. Toen zei ik, oh, mooie kans, moeten we voor gaan. En ik vroeg inderdaad door. Ik denk, zoals jij dat ook hebt gedaan, Derek, van oké, maar wat is het? Wat is er? What's in for you? What's in it for you? Ja, daar had die recruiter allemaal geen antwoorden op.
Nee.
Dus ik denk dat hetzelfde slag te maken hebben, zoals jij die dan hebt ervaren, van ja, die gaat ook schieten op een opdracht die misschien niet eens nog in huis heeft, maar wel probeert met de juiste kandidaat naar voren te komen.
Ja, ik heb gisteren ook zo'n mailtje weer gekregen van een bureau gespecialiseerd in marketingfuncties met een heel verhaal. En ik denk van ja, waarom benader je mij? Je weet gewoon dat ik in een bepaalde leeftijdscategorie zit. En als ik je hele advertentie, de vacature doorlees, ben je niet op zoek naar mij of mijn leeftijdsgenoten. Dus,
ja, misschien in het, als ik het even om mag draaien naar het positieve. Misschien gaat hij zijn best doen voor je om aan te tonen dat een 45-jarige een better job gaat doen daar. He, dat Nee, zie je dat niet zo?
Nee, dat heb ik in het verleden tijdens mijn sollicitatieperiode gemerkt dat... Nee, dat is in ieder geval als het gaat over mijn eigen ervaringen, zeg ik van nee, ik heb dat zo nooit ervaren van ik ga echt mijn best doen voor je. Ja, op een enkeling daar gelaten, waar ik ook heel veel respect voor heb. Maar dan nog, weet je, zij kunnen wel als recruiter hun best gaan doen voor jou bij de opdrachtgever of de mogelijke opdrachtgever. Maar ja, daar zit ook weer iemand die er ook weer wat van moet gaan vinden. En die dan gaat zeggen van ja, ik heb een jong marketingteam, een jong salesteam. Ja, moet ik daar wel iemand van 40, 45, 50 jaar in zetten?
Ja, dus jij had op een gegeven moment je buik vol. En toen kwam er wat anders voorbij. Of dan komt dat ineens uit de lucht vallen, denk ik. Toch? Of niet?
Nou, ik heb vroeger als klein jongetje heb ik wel eens gespeeld op mijn slaapkamer met mijn vriendjes en vriendinnetjes als buschauffeur zijnde. Dat je de keukenstoelen achter elkaar zet. Ja. Nee, maar ik heb op een gegeven moment eigenlijk ook, op het moment dat ik nog werkzaam was bij de verzekeringsmaatschappij, dus een van mijn laatste werkgevers op het gebied van marketing, me steeds afgevraagd van ja, wat moet ik nou eigenlijk? Ik hinkt een beetje op twee benen, twee gedachtes. Ik vind het leuk en ik vind het ook weer niet leuk. En dat was mij zo langzamerhand een beetje aan het slopen. Die gedachtes, die gevoelens, het werk. Ik zat er niet helemaal lekker in. En het was geen goede wedstrijd. En ik was al een beetje aan het oriënteren van ja, maar wat dan? Wat moet je dan? Want ik wist voor mezelf van, het moet radicaal anders. En wil ik plezier krijgen? Maar dan moet het een ambacht zijn. Schoenmaken, ijsbereiden.
Waarom moet het nou? Oh, dat was je naar op zoek. Hoe ben je gaan nadenken?
Omdat ik veel heb gelezen. Ik vind veel gelezen heb over ambachten. Veel gelezen heb ook over mensen die een bepaalde carrière switch hebben gemaakt die je bijna niet zou verwachten. Ja. Ja, ik vind dat soort personen gewoon bijzonder interessant. En ja, op een gegeven moment kwam het vooral buschauffeur eigenlijk ter sprake. Er was een vacature uitgezet voor buschauffeur. En ik dacht bij mezelf, oké, ik ga daarop reageren. We zien wel. Nou ja, zo is het balletje gaan rollen.
Dus je hebt de recruiter opgebeld die over de buschauffeur functie ging?
Deze jongen heeft gewoon de advertentie bekeken en die zag dat het natuurlijk een ander soort personeelsadvertentie, wervingsadvertentie is dan dat hij ooit gewend was binnen het marketing gebeuren.
Ja, hoe ziet dat eruit dan? Wat beviel je op?
Ja, het is allemaal wat simpeler, met alle respect. Het is wat simpeler vormgegeven. De bewoordingen die gebruikt worden zijn wat simpeler.
Dus jij bent echt als marketeer daarna gaan kijken?
Ik ben als marketeer. Dat is dus het leuke van alles nog. Is dat je nog steeds wel met het oog van de marketeer naar heel veel dingen kijkt. En dus ook naar deze vacature. En ik ben op een gegeven moment bij mezelf gaan denken van ja, wat moet ik hier nou mee? Moet ik nou mijn sollicitatiebrief, zoals ik hem eigenlijk altijd al gebruik als marketeer, zijn opsturen? Ik denk nee, dat is niet handig. Want dat is gewoon hogere wiskunde zo langzamerhand voor. dus laten we dat maar niet doen.
Ja.
Dus ik heb mijn sollicitatiebrief, ja, echt niet gebruikt. Ik heb gewoon een motivatie geschreven van een half A4'tje.
Ja.
Ik heb mijn cv, wat door mijn rijke historie uit drie A4'tjes bestaat inmiddels, heb ik helemaal teruggeschroefd, ook naar een half A4'tje.
Oh, okay.
En dat heb ik opgestuurd naar inderdaad een recruiter, want ja, binnen het wereld van openbaar vervoer moet je eerst langs een recruiter voordat je ergens in dienst komt.
Is dat uitbesteed of hoort dat bij de organisatie zelf?
Nee, het wordt zoveel mogelijk uitbesteed. Er zijn enkele organisaties die het wel in eigen hand nemen, maar in principe is openbaar vervoer wordt uitbesteed bij de grote uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in vervoer en logistiek. Ja, en tot mijn grote verbazing, ik heb toegestuurd en tot mijn grote verbazing werd ik diezelfde dag nog teruggebeld. Dus ik schrok er zelf van. Ik denk, wat krijg ik nou?
En wat voor een sfeer van gesprek?
Nou ja, dat was wel erg leuk. Ze waren heel erg verbaasd, verrast door mijn sollicitatie. Maar ze vertelden, ze hebben het in goede orde ontvangen. En ja, ik zou een uitnodiging krijgen voor een gesprek. En een week later zat ik inderdaad face-to-face met een recruiter om tafel te praten over het vak van buschauffeur.
En die wist wel waar het over ging?
Nee.
Oh. Nou, gaat lekker.
Nou, ja.
Ja, nee, dat gaat heel erg lekker. Ja. Ik heb wat betreft die betreffende recruiter heb ik een document opgemaakt met de zaken die mij opvielen tijdens het eerste sollicitatiegesprek, maar ook tijdens de contacten, al die tijd erna. Dat is inmiddels een document van vier A4'tjes geworden. De man in kwestie is trouwens ook niet meer werkzaam bij het recruitersbureau, want hij is daar vriendelijk verzocht te gaan. Ook bijzonder om dat vanaf die kant mee te maken.
Nee, maar je hebt geen boze mail gestuurd, toch?
Nee, ik heb in mijn eerste gesprek met hem, dus na het eerste telefoontje dat door een assistent werd gedaan, heb ik een week later zat ik dus inderdaad met de betreffende recruiter op tafel. En die heb ik wel even doodleuk na 15 minuten verteld van als hij zijn gesprekstoon niet op een andere manier, of zijn gesprek niet op een andere manier zou gaan voeren, ik er op zo'n manier geen zin in heb.
Hoe ging dat dan? Wat voor een sfeer was dat dan?
Ik was natuurlijk gewend de sollicitatiegesprekken te voeren als marketeer zijnde. Dat is een heel ander, dat zei ik net ook al, het is een heel ander niveau is het. En hier begon het sollicitatiegesprek. Welkom Dirk, leuk dat je er bent. Vraag, wat zou jij doen als je in je gezicht wordt gespuugd? Nou, dat bleef hij maar herhalen. Omdat ik daar naar zijn mening geen juist antwoord op had. Alleen ik voelde hem alles al dat hij gewoon een riedeltje af aan het steken was. Ja, wat hij bij iedereen doet. Hij heeft gewoon een script wat hij af aan het draaien is. Maar goed, ik heb tegen hem gezegd, je moet je gesprek op een andere toon gaan voeren. Ik zeg, anders dan zijn we heel snel klaar met elkaar. Want ik heb hier gewoon geen zin in. Ik heb ook voor mezelf mijn eigen bepaalde waarden. En ik laat me niet min of meer afzeiken in dit eerste sollicitatiegesprek. Dus hij vond dat heel bijzonder om dat op die manier teruggekoppeld te krijgen. Waardoor ze het gesprek ook in één keer een heel andere draai kreeg. En we gewoon weer, naar mijn mening, op een normaal niveau aan het praten waren met mensen onder elkaar.
Was het voor jou ook nog een meetmoment voor jouzelf? Hè? Want jij was je aan het oriënteren nog. Of had je echt al pertinent, ik wil per se deze baan. Jij moest daar ook nog iets in overtuigd worden misschien?
Nou ja, op een gegeven moment, ik was eigenlijk inmiddels voor mezelf al redelijk ver in het idee van, nou, oké, ik word buschauffeur. Ik wist niet wat me te wachten stond. Daar moet ik wel even eerlijk bij zijn. Dus, maar ik had wel zoiets van, ja, dat zou natuurlijk wel machtig leuk zijn. En dat is wel een keer iets heel anders. Alleen tijdens dat eerste gesprek had ik wel zoiets zo van. Ik denk, nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Want als het op deze manier moet, dan laat maar zitten. Maar goed, dat gesprek kreeg dus een andere wending. Toen is het balletje verder gaan rollen.
Wat was die wending? Wat veranderde in dat gesprek doordat jij zo reageerde?
Ik denk dat hij schrok van mijn reactie. En wat ik wel heb gemerkt is dat in die gesprekken die daarna heb gevolgd, ook met opdrachtgever en met andere mensen, ook met een psycholoog, want er komt ook een psycholoog in de loop van het proces bij kijken, is dat je als buschauffeur zijnde wel van je af moet kunnen bijten. En ik deed dat blijkbaar op dat moment door te zeggen van joh, je gaat nu een andere toon aanslaan. En dat was voor hem eigenlijk de wending van oké, we kunnen direct nu toch wel iets meer serieus nemen. Omdat het voor hem natuurlijk ook best wel vreemd was dat daar dus gewoon een marketeer, een senior marketeer aan tafel kwam te zitten. Met een behoorlijke ervaring op marketinggebied die in één keer een buschauffeur wilde worden. Dus dat was,
eigenlijk onbedoeld hebben ze jouw bepaald gedrag zien uitvoeren. Ja. Het zat niet in het script. Maar je hebt dat zelf voor elkaar gekregen, dat je jezelf hebt kunnen laten zien.
Ja, zo voelt het voor mij wel. En ik heb dat later ook in de hele sollicitatieprocedure, in gesprek met een psycholoog en ook met de opdrachtgever, heb ik dat ook gewoon teruggekoppeld. Van joh, laten we even normaal doen. En dat heeft dus, denk ik, best wel wat teweeg gebracht.
Wat gebeurt er dan met je? Want dan ga je ineens de beslissing nemen. Ik ga mijn vrienden en mijn omgeving vertellen dat ik buschauffeur word. Nou, ik kan me de grappen en grollen wel voorstellen wat er dan gebeurt. Maar hoe ging dat?
Nou, ik heb eerst, nog goed kan herinneren, ben ik in stilte die hele sollicitatieprocedure doorgegaan. En op hoe verder ik in het proces kwam en hoe meer het vak van buschauffeur dichterbij kwam, heb ik het inderdaad mijn omgeving verteld. En inderdaad, wat je zegt, van de grap en gollen waren niet van de baan. Er waren ook reacties van, nou ja, waar begin je aan? En dat heeft toch helemaal geen toekomst? Nou ja, ik moet mezelf horen wie het zegt. Maar andere mensen die zeiden van, nou, eigenlijk het gros van de mensen in mijn omgeving, familie en vrienden, kennissen, die waren echt verrast, maar vonden het helemaal fantastisch dat ik dit heb gedaan, dat ik die uitdaging heb gepakt, dat ik de lef heb getoond om van een goed betaalde marketingbaan naar een busbaan te gaan, van kantoorbaan naar busbaan te gaan.
Maar hoe heb je die criticassers of de grappen- en grollenmakers, zeg maar, overtuigd is misschien het verkeerde woord, maar wat gaf jij ze terug waardoor ze door hadden van, daar heeft hij goed over nagedacht en dat is voor hem de goede keuze? Wat zei je?
Niets, niks. heb ik gewoon gelaten wat het is. Dus omdat het gros, het overgrote deel, positief heeft gereageerd. Ja, ik laat me dan niet door die enkele negatieveling beïnvloeden. Nee, laat ik gewoon gaan. Denk mezelf, joh, je hebt geen bestand van zaken. Dus laat me gaan. Nee.
En wat zei je dan tegen de mensen die het wel begrepen? De familie en de vrienden? Wat jouw overwegingen waren waarom dit passend voor jou is?
Nou, om te zeggen, ja, ik wilde gewoon meer plezier in mijn werk hebben. En zij hebben ook gewoon meegemaakt dat het een en ander is gebeurd in mijn leven. En die zagen ook wel dat ik niet helemaal gelukkig lekker in mijn vel zat. Ja, die hebben mij echt alle succes toegewenst. En ook mij meegegeven van, nou, dat ze het volste vertrouwen in hebben dat ik dit aan kan. Dus die hebben mij gewoon een hele positieve feedback gegeven. En dat is heel prettig, is dat. Het is fijn, dat is een bevestiging voor jezelf. En het zijn ook mensen die gewoon nog tot op de dag van vandaag altijd polsen van, joh, hoe is het? En nog steeds terugkomen van, joh, knap dat je dat hebt gedaan. En echt bewonderenswaardig. Ja. En dat vind ik dan ook wel weer leuk om te horen. En ik zie ook aan bepaalde personen dat ze zoiets hebben van, ja, shit. Dit wil ik eigenlijk ook wel, maar ja, ik durf het niet. En Dirk doet het wel eventjes.
Ja, precies.
Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
Ik zou adviseren, ga het gewoon doen. Ga je niet schamen voor een eventuele carrière switch. Of het nou schoenmaker is, of ijsbereider, of je begint een pannenkoekenhuis, of je wordt buschauffeur. Gewoon doen. Ja, het is natuurlijk heel erg makkelijk als je een kantoorbaan hebt met een riant salaris, met een dikke leasebak voor de deur. Ja, dat is allemaal gegeven en dat is allemaal prachtig. En je bent bang om dat allemaal los te laten. Je weet niet wat je te wachten staat. Maar ga het gewoon doen. Kijk wat er gebeurt. Probeer het lef te tonen.
Oké, Dirk, ik hoor jou zeggen, je hebt een enorme, ja, ik noem het maar even, een reis in jouw gedachten gemaakt. Je bent gaan nadenken waar ik nu zit, dat past niet, dat voelt niet goed, wordt er niet blij van. Dus je bent op een gegeven moment op een punt gekomen, ik ga het doen. Hè. Je zegt, ja, je moet het ook gewoon proberen te doen. Maar voordat je dat aandurft, dat diepe in te stappen, moet je zo overtuigd zijn. En wat overtuigde jou nou zo erg? En wat vond je in die andere omgeving, waardoor je die stap durfde te zetten?
Nou, die overtuiging is pas later gekomen. Ik heb gewoon die stap gezet. Gewoon gezegd tegen mezelf, ik ga het gewoon doen. En ik zie wel waar het schip strandt. Dat is raar, omdat je ook als marketeer zijnde gewend bent om alles tot dan achter de punt komma nauwkeurig te beschrijven. Wat zijn de kansen, de risico's? En ga zo maar door. Ja. En in je eigen leven maak je nu een stap waarvan je dus zegt, ik zie wel waar het schip strandt. Ja. Ik heb het gedaan. Ik heb gedacht bij mezelf, ik doe het gewoon. Ik kijk wel. We zien daarna wel verder als het allemaal misloopt. Maar ik ben er gewoon achter gekomen door het lef te tonen. Wat ik eigenlijk ook in mijn werkzame leven als marketeer heb gedaan. Vaak lef tonen. Maar nu ook in mijn privéleven en in mijn carrière switches te zeggen van, joh, ik ga lef tonen. Ja. Dat het toch op een verrassende manier heeft uitgepakt. En inderdaad, ik heb een groot gedeelte van mijn salaris moeten inleveren. Je mag rustig weten, ik heb in de beginperiode als buschauffeur zijn, heb ik de helft minder aan salaris binnengekregen. Ja. Dus inmiddels is dat weer gelukkig wel grotendeels wel weer rechtgetrokken. Mm-hmm. En ja, ik heb ook geen zekerheid van een baan, hè, want ik ben nu uitzendkracht. Want je in het openbaar vervoer ben je de eerste paar jaar uitzendkracht. Nu helemaal in deze lastige tijd van COVID worden er geen vaste contracten meer aangeboden. Dus je blijft nog voorlopig eventjes uitzendkracht. Maar dat is ook een stuk onzekerheid. Blijf ik mijn baan wel behouden? Alleen door die stap te zetten heeft me dat ook sterker gemaakt. En kijk ik ook op een andere manier naar de wereld. Durf ik toch wel meer te doen? En durf ik ook gewoon kansen te pakken die er zijn?
Ik vind het ontzettend interessant van jou om te horen, Dirk. Want ik heb wat mensen gesproken. En ik ken jou inderdaad al wat langer. En als ze het over Dirk hebben, dan hebben ze het over Dirk die op vakantie gaat met zijn auto. Vervolgens in tupperwarebakjes en zijn koffers pakt. Wat precies past in de achterbak. Ja. Daar kan geen lepeltje meer bij. En als het lepeltje ligt, weten we ook waar het ligt. Hoe laat het erin gelegd is en wanneer het er weer uit moet. Ja. Zo gaat Dirk naar de camping. En nu zit je mijn verhaal te vertellen van, ja, ik zie wel wat er gebeurt. En heb ik nu, is het ineens een andere Dirk geworden? Of wat is in jouw leven dat het buswerk, jouw leven, dat daarin past? Je kunt toch niet 180 graden iemand anders geworden zijn?
Nee, dat ben ik ook niet. Maar kijk, in de beginperiode, ik doe dit werk nu als buschauffeur zijnde in het openbaar vervoer. Doe ik al 2,5 jaar inmiddels. En in de beginperiode, inderdaad, ja, moest ik mijn draai vinden in dat vak. Op allerlei vlakken. Dat kun je zo gek niet bedenken. En ik heb eigenlijk, het heeft mij denk ik een jaar, anderhalf geduurd, voordat ik ja, mezelf echt als buschauffeur kon bestempelen. En dat ik zeg van ja, oké, ik werk nu als een buschauffeur. Ik doe nu gewoon mijn ding. En ik laat de dingen van het plaatsen in vakjes, dingen netjes opbergen en zo. Dat laat ik maar even voor wat het is. Natuurlijk, je moet natuurlijk wel keurig netjes blijven en ervoor zorgen dat je je dingen goed geordend hebt. Maar ja, ik denk dat, ik een stuk heb losgelaten. Maar Harold, niet getreurd. Als ik op vakantie ga, dan heb ik nog steeds tupperware bakjes mee.
Ja, ik hoor je af en toe vertellen over het voorbereiden als je met de bus vertrekt. Als je ik weet niet precies hoe dat heet, heeft ook allemaal termen. En daar zit ook wel wat protocol in. Dus wat dat betreft zie ik de gelijkenis wel. Alles wat je allemaal door moet lopen voordat je überhaupt de garage uit mag rijden. Iedereen doet daar volgens mij inderdaad heel makkelijk over. Ja. Maar daar komt echt wel wat bij kijken. Ook de examens en testen die je hebt gedaan. Je hebt gezegd over psycholoog. Ja. Je komt ook wel wat tegen. Maar wat maakt het nou zo leuk voor jou? Want je levert toch echt wel wat in. Het is meer dan geld. Het is ook vrijheid. Het is flexibiliteit. De uren die je draait. We begonnen het grapje van voor jou is het borrel. wat is het voor jou? Wat levert buschauffeur zijn jou?
Het werk als buschauffeur brengt mij enorm veel plezier. Ik heb behoorlijke vrijheid. Ik zit op een bus. De een is nog groter en zwaarder dan de ander. En je bent de hele dag onderweg. Ik ben vaak 7,5, 8,5 uur onderweg. Bij soms wel eens 9 uur ben je onderweg. Dat is ook het maximum, want meer mag je niet rijden. Dat is de rust- en rijtijdenwet, zoals het dan heet. En ja, het feit dat je ook de wijde wereld voor je hebt, letterlijk en figuurlijk. Dat is voor mij gewoon zo'n ontspanningsmoment, om even zo te zeggen. Hm. Ik ben met zo'n bus op stap en ik moet het allemaal zelf zien te regelen. Je bent alleen verantwoordelijk voor zo'n enorm slagschip.
Ja.
Vaak dan realiseer je niet dat zo'n bus kost €500.000. Daar ben je wel mee op stap. Wij rijden redelijk nieuwe bussen. We rijden verschillende soorten bussen. We rijden ook tegenwoordig elektrische bussen. Dat vraagt ook weer bepaalde verantwoordelijkheden. En als je mij die verantwoordelijkheden geeft, en dat is ook wat ik ook in al die andere jaren heb gehad, geef mij die verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid, de vrijheid. En als je ziet dat ik gewoon echt tot mijn recht kom en in mijn best kan presteren. En of dat nou als marketeer is, of het is als buschauffeur. Ja, weet je, dat is voor mij gewoon het mooie eraan. En ik vind het ook prachtig om met passagiers bezig te zijn. Wordt je gesprekjes die er soms wel zijn. Mensen die even hun verhaal kwijt moeten. Vroeger had je een programma op televisie, dat weet ik nog goed, van Maarten Spanjer. Dat programma heette Taxi.
Ja.
En dan liet die mensen achter de taxi stappen. En dan ging die het verhaal aan met die mensen. Nou, zo voel ik het ook een klein beetje, maar dan in een hele grote taxi.
Ja, leuk.
Met 50 zitplaatsen. Ja, je komt overal. Ik zie ongeveer de hele provincie Utrecht. Je rijdt dwars door de stad heen. Je ziet de dag ontwaken. En ik zie ook de dag weer in slaap vallen. Je ziet de bakker, zie je zijn broodbakker 's ochtends vroeg. 'S avonds zie je de straatvegers. En daar alles tussendoor en omheen maakt het gewoon zo bijster interessant. Meer interessanter dan wanneer je 9 uur of 8 uur lang op kantoor zit. Achter je computerscherm zit te turen naar allerlei cijfertjes. Of allerlei campagneplannen of noem maar op, et cetera. Of de zoveelste doodsaaie vergadering induik. En dat zijn dingen waar ik vaak aan terugdenk. Van nou, dat heb ik gelukkig niet meer. Want ik ben gewoon lekker zinvol bezig. Ja, het wordt gewaardeerd door passagiers. Passagiers die jou bedanken voor de rit. Die zwaaien naar je op het moment dat de bus uitstappen. Ja, dat is best wel een hartstikke mooie waardering is dat. En ook vaak wordt er via social media of via de klantenservice wordt er een terugkoppeling gegeven. Oh, ja. Van deze buschauffeur, helemaal top, hoe die heeft gereden. Lekker comfortabel. Nou, dat is ook natuurlijk belangrijk. Veilig. Ja, dus ik vind de hele waardering die je terugkrijgt, vind ik gewoon heel erg prettig. Even los van zaken die wat minder zijn in het leven als buschauffeur zijnde. En dan praat ik over bedreigingen, bijna aanrijdingen, agressie in het verkeer. Dus neem je dan voor lief.
Dat weegt niet op tegenover het plezier wat je eruit houdt en het betekenisvolle wat je uit je werk haalt.
Precies. Ja, ja.
Ja, ik vind, jij schrijft af en toe erover in jouw blog. En dat lees ik altijd met veel plezier. hoe je de gesprekken aangaat met mensen. En hoe je, ja, volgens mij, jij hebt het woord taxi gebruikt, maar voor mij zie je het inderdaad echt wel een beetje als jouw taxi. En ja. Als je iets extra voor iemand kan doen, nou, ja. Dan doen we dat toch. Hè? Er zitten wielen aan, hij rijdt, dus ja. Nou, dan kun je hem best wel even een paar keer extra sturen, dan komt het allemaal goed. Ja. Ik vind dat ontzettend leuk om te lezen. En wat het mij heel erg, ik heb een vrij negatief beeld over het openbaar vervoer. En ja. Dankzij jou, jouw verhalen, denk ik daar heel anders, ben ik daarover anders over aan het nadenken. Ik heb daar een ander beeld over gekregen. Dus ik wil je eigenlijk heel erg bedanken voor wat jij doet. Dat je die stap hebt gezet. En ik denk de rode draad in dit verhaal is dat je eigenlijk stiekem toch nog steeds hetzelfde aan het doen bent wat je deed. Ja. Alleen voor andere mensen. Want ook toen je bij de Ruiter werkte, was het leukste het product wat je had naar die mensen brengen. Dat je zag dat mensen het gingen gebruiken.
Met plezier.
En dat doe je eigenlijk nu weer. Het is alleen nu geen hagelslag, maar het is vervoer van A naar B. En mensen helpen in hun leven.
Ja.
Dus ik wil je eigenlijk heel erg bedanken voor jouw verhaal, Dirk.
Graag gedaan.
Ik luister altijd heel graag naar. En ik zou het leuk vinden als jij ook nog een keertje later in de podcast komt. Want we zijn de recruitmentwereld aan het veranderen. We zijn er ook een boek over aan het schrijven. En we hebben een tipje van die sluier hoe er met mensen omgaan wordt opgelicht. En ik denk dat we daar dan wel wat vaker over kunnen hebben. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer, hoop ik.
Tot de volgende keer. Succes verder.
Dank je, Dirk. Tot de volgende keer, hè.
Dag, Dirk.
Joe, spreek later. Hoi.